Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dankjewel.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het werd in Europa chantage genoemd. De Turkse president Erdogan gooide de grens open met de EU. Tienduizenden migranten raakten klem tussen Turkije en de harde hand van de Griekse grenswacht. Erdogan probeert hulp af te dwingen voor het conflict aan zijn andere grens, met Syrië. Maar of hij zijn zin krijgt, valt te bezien. En tegen welke prijs?
Well, good evening. Thank you for your presence. We had tonight a meeting with President Erdogan.
Maandag stond de Turkse president plotseling in Brussel. En als Erdogan opduikt, dan is het altijd goed om even goed op te letten.
Hazır mıyız? Sayın Genel Sekreter, değerli dostum.
En zeker nadat er 2 weken lang een fikse crisis was ontstaan in de relatie tussen Turkije en de Europese Unie. Over een centrale vraag over migratie en over de crisis in Syrië.
Michel Kerres is diplomatiek redacteur en verdeelt zijn tijd tussen de redactie in Amsterdam en Brussel.
Hij heeft gesprekken gevoerd met Jens Stoltenberg, de baas van de NAVO.
President Erdogan, it's a pleasure to meet with you here today. Turkey is an important and valued ally.
En hij heeft 's avonds overleg gevoerd met Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad.
It was important to have this occasion to exchange our views about different topics related to the relationships between.
En Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie.
We must now focus to find a way forward.
De crisis was natuurlijk ontstaan omdat Turkije had gezegd van wij gooien de grenzen open voor vluchtelingen naar de Europese Unie.
Since Sunday morning, more than 1,000 migrants have landed on Greek islands. And after Turkey lifted border restrictions on Thursday, more than 10,000 have reached the land borders with Greece and Bulgaria.
Het was een dieptepunt in de relatie en de grote vraag was nu, hoe gaan die twee verder?
Want de kranten staan natuurlijk bol op dit moment van spanningen tussen de EU en Turkije. Over vluchtelingen die daar tussenin gevangen zitten. Over Rusland, Syrië. Wat is nou de directe aanleiding geweest voor wat er op dit moment aan de hand is?
Nou, je moet eigenlijk even naar Idlib gaan.
Het is het laatste bolwerk van de tegenstanders van de Syrische president Assad. De provincie Idlib. Een regio met 3 miljoen mensen waarvan een groot deel nu op de vlucht is.
Idlib is een gouvernement in Noord-Syrië dat grenst aan de Turkse grens. En dat is het laatste rebellenbastion in de Syrische oorlog. En Assad probeert ook dat laatste stukje van zijn land weer te heroveren op de rebellen.
Rusland steunt het Syrische leger dat daar de laatste rebellen wil verdrijven. Maar de rebellen krijgen weer steun van Turkije. De Turken willen zo voorkomen dat honderdduizenden vluchtelingen hun kant op komen.
Turkije is een van de weinige landen die echt daadwerkelijk met mensen ook vecht op de grond tegen Assad. Dat gaat heel moeizaam en dat ging 2 weken geleden ook helemaal fout.
Bij een bombardement daar kwamen gisteren 33 Turkse militairen om het leven. Volgens Turkije was het een aanval van de Syrische luchtmacht. Ankara is woedend.
Die door de militairen. Erdogan heeft dat aangegrepen om naar het westen toe te zeggen van jongens, nu heb ik steun nodig. Dit kan echt niet meer. Dus hij heeft 2 dingen gezegd. Ik heb militaire steun nodig. Dat doet hij dan via de NAVO. Een spoedberaad om daar te vragen voor luchtsteun. Dus militaire steun. En de NAVO hield dat een beetje af. En hij heeft naar de EU toegezegd van ik heb hulp nodig bij het vluchtelingenprobleem.
In amper 2 weken tijd is er een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen vanuit Idlib in Syrië. Veel mensen trekken naar de grens met buurland Turkije.
Heel veel mensen die in de loop van die afgelopen 9 jaar op de vlucht geslagen zijn binnen Syrië, zijn naar Idlib gegaan. Dus er woonden heel veel mensen die al eerder voor de oorlog gevlucht zijn en die moeten nu weer vluchten. Dus aan de Turkse zuidgrens, daar zijn ongeveer 900.000 Syrische vluchtelingen op de vlucht voor het oorlogsgeweld wat daar nu heerst.
En krijgt hij die steun die hij wil?
Nou, dat ging zo 1, 2, 3 niet. Maar wat hij gedaan heeft, hij heeft eigenlijk gespeeld min of meer met de miljoenen vluchtelingen die al in Turkije zijn. En hij heeft gezegd van, oké, als jullie willen doorreizen naar de Europese Unie, ik houd jullie niet tegen. Waardoor er prompt honderden en later duizenden mensen op pad gingen naar de Europese Unie, omdat die mensen hopen op een beter leven daar.
With civilians desperate in Idlib, Turkey bracing for a mass influx of refugees and making it Europe's problem too, by opening its northwest borders with Bulgaria and Greece to exiting migrants and refugees.
Ik moet de geografie even voor me zien. Je hebt dus Turkije en aan de ene kant heb je het conflict aan de oostkant, namelijk bij de grens met Syrië, waar gevochten wordt bij Idlib, waar Erdogan in de problemen komt. Maar hier hebben we het over vluchtelingenstromen die aan de westkant proberen Europa binnen te komen.
Ja, aan de Griekse kant. Ja.
Aan de Griekse kant. Ja. Er zijn eigenlijk twee dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken lijken te hebben.
Precies. Het is dus, kijk, de Turkse zuidgrens is dicht. Dus de vluchtelingen die in Noord-Syrië zijn, kunnen niet zomaar naar Turkije lopen. Laat staan dat ze van daaruit door zouden kunnen stromen naar Griekenland en verder. Wat er gebeurd is, Erdogan heeft gezegd, ik heb in Idlib nu zoveel problemen, ik heb hulp nodig. Die krijg ik niet. En ik zal nu wel de druk op Europa verhogen door de migranten die al in Turkije waren de suggestie te wekken van jongens, ga maar naar Europa toe, want ik laat je doorreizen. Dus het zijn twee verschillende groepen.
Inmiddels zijn er al duizenden migranten bij de Turks-Griekse grens. Griekenland laat hen niet toe en Turkije wil ze het land uit hebben.
Nou, dat leidde tot vrij ongehoorde taferelen aan de grens, omdat die grenswachten, de Griekse grenswachten, probeerden dat met geweld die grens dicht te houden.
Turkije-correspondent Toon Beemsterboer ging naar de Turks-Griekse grens en beschrijft wat hij daar aantrof.
Er lagen 5 migranten in ziekenhuisbedden met schotwonden. In verband, de meeste waren in armen of benen geraakt. Maar er waren er ook enkele die in hun hoofd of in hun borst waren getroffen. Nou, de Turkse artsen zeiden dat er in 1 geval met scherp was geschoten door de Griekse grenspolitie.
Can you ask him if it were real bullets or plastic?
Kurşunlar, gerçek kurşunlu.
Metal içerikli.
Maar verder zijn daar nog geen aanwijzingen van dat het bij andere gevallen ook is gebeurd. Maar daar in het ziekenhuis zag ik dat er wel degelijk behoorlijk wat geweld werd gebruikt. 1 migrant die was overleden, een Pakistaanse jongen. Dit incident, die 5 gewonden en die 1 dode, die grepen de Turkse autoriteiten ook wel weer met beide handen aan om de Griekse autoriteiten af te schilderen als een soort van inhumaan. Kijk eens wat de Grieken aan het doen zijn met onschuldige migranten. En dat is een beetje wat het spel wat daar aan de grens wordt gespeeld. Kijk, de Turken die laten, die organiseren gewoon bussen om mensen naar de grens te brengen. En daar worden mensen dus naar kleine dorpjes gedirigeerd waar bootjes klaar liggen. En daar wordt ze verteld dat het slechts 2 minuten varen is om de grens over te komen. En daarbij vermelden ze uiteraard niet dat de Griekse grenspolitie aan de overkant er alles aan doet om die migranten terug te duwen. Dan wel met traangas, waarschuwingsschoten. Dan wel door migranten in elkaar te slaan, hun geld, hun paspoort, hun andere spullen te jatten, ze tot een onderbroek uit te kleden en terug de Turkse grens over te zetten.
En waarom heeft Erdogan gekozen voor juist dit drukmiddel om die grens met Griekenland open te gooien?
Nou, kijk, Er is een afspraak tussen de Europese Unie en Turkije gemaakt in 2016. Die kwam er in essentie op neer. Turkije houdt de vluchtelingen in Turkije. En Europa draagt bij aan de opvang financieel.
En dit is de veelbesproken Turkije-deal.
Dit is de veelbesproken Turkije-deal. En de afgelopen jaren heeft Erdogan van tijd tot tijd, als hij zijn zin ergens niet kreeg, wel eens gedreigd van, ja, maar als jullie nou niet naar mij luisteren, dan gooi ik de grenzen open.
Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız demeye başladınız. Bana bak, eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır, bunu da bilesiniz.
Dus die Turkije-deal is voor hem een belangrijk pressiemiddel. En dat zet hij dus nu ook in. En wat wil hij dan precies hiermee bereiken?
Ja, die Turkije-deal die bestond uit een aantal delen. En over die delen is ruzie. Het belangrijkste deel en het bekendste deel is de ruil. Turkije houdt vluchtelingen tegen en krijgt geld. Nou, dat gaat over een vrij fors bedrag. Het gaat over 6 miljard. En Turkije zegt dat geld komt veel te langzaam. Dus EU, jullie houden je niet aan de afspraak.
Is dat ook zo?
De EU zegt, nou ja, wij houden ons wel aan de afspraak. Want we hebben van die 6 miljard hebben we inmiddels 3 miljard overgemaakt. En we hebben dat totale geld ook gereserveerd. Dus maak je geen zorgen. Maar Erdogan vindt, het gaat gewoon te langzaam. Klaar uit.
Helder.
Dan is er nog een pijnlijk psychisch probleem met die hulp. Want die hulp die wordt door de EU niet aan Turkije direct gegeven. Zodat Turkije dat mag uitgeven, dat geld. Dat geld wordt uitgegeven aan NGO's die daarvoor speciale door de EU uitgezochte projecten doen. En Turkije vindt dat eigenlijk een beetje een belediging. Want andere landen die hulp van de EU krijgen, krijgen dat geld wel direct. En daar wil hij eigenlijk ook vanaf. Dan was het zo dat er afgesproken zou worden dat Europa vluchtelingen zou overnemen. Er waren op een gegeven moment heel veel vluchtelingen op de Griekse eilanden. Nou, het idee was dat die vluchtelingen terug zouden gaan naar Turkije. En dan van daaruit weer naar de Europese Unie zouden komen in een gereguleerde, nette procedure.
Ze zouden niet voor altijd in Turkije moeten blijven. Een gedeelte zou naar Europa doorstromen.
Europa zou in ieder geval mensen uit Turkije moeten overnemen. En dat zijn er in de afgelopen 4 jaar slechts 25.000 geweest. Dat is heel weinig als je het vergelijkt met het totaal aantal vluchtelingen van 3,7 miljoen wat in Turkije verblijft. Dus dat is ook een belangrijk punt. En dan hebben ze ook nog afspraken gemaakt over zeg maar, de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en Turkije.
The EU is also aiming to grant Turkish citizens visa-free travel in the Schengen area by the end of June.
Turkije heeft bijvoorbeeld wil graag visumvrij reizen in de Schengenzone. Daar zou men over spreken, heeft men destijds afgesproken, is niet gebeurd. En Turkije en de Europese Unie hebben een douane-unie om hun onderlinge handel te versoepelen. En die douane-unie wil Turkije graag uitbreiden. En ook dat gesprek heeft niet veel opgeleverd de afgelopen jaren.
Maar wat heeft dat dan te maken met wat er op dit moment in Syrië gebeurt, aan de andere kant van Turkije, bij Idlib?
Erdogan wil hulp, wil aandacht voor zijn problemen in Idlib. En hij heeft dus de Turkije-deal, die dus gaat over een andere groep migranten, gebruikt om die aandacht op te eisen. Hij wil dat die Turkije-deal goed wordt uitgevoerd. Dat is één. Hij wil eigenlijk meer geld en meer steun. En wat hij eigenlijk ook wil, dat is misschien meer psychisch. Hij wil ook gewoon erkenning voor het feit dat hij voor Europa een enorme dienst bewijst. En dat hij de lasten van de Syrië-oorlog als geen ander land voelt.
En hoe reageert Europa hierop? Want je ziet natuurlijk dat woord chantage de hele tijd voorbij komen. Je zegt Erdogan chanteert Europa door zijn kant van de deal op te zeggen.
Het heeft hem in ieder geval aandacht opgeleverd, de chantage. Dat heeft hij weten af te dwingen. Hè, wat hij dus eerst niet had. De Turkije-deal wordt serieus tegen het licht gehouden door een soort werkgroep van EU-mensen en Turkije. En er is voorlopig nog geen uitzicht op meer geld. Op hoe dat in de toekomst verder moet. Maar er is wel een soort van vage belofte van, nou ja, daar moeten we misschien een keer over praten.
To clarify the implementation of the deal between Turkey and the European Union, to be certain that we are on the same page, that we have the same interpretation about what we do in Turkey at the level of the European Union in order to implement the deal. And we will keep the political dialogue.
En aan de militaire kant, dat loopt via de NAVO. Daarom was hij ook bij Stoltenberg op bezoek. Daar heeft hij ook nog niet heel veel los weten te krijgen. Omdat Europa is bang voor vluchtelingen, als het ware. Dus vandaar werkte die chantage. Maar ook Europa is nog veel angstiger om betrokken te raken alsnog op grote schaal in dat Syrië-conflict. De kans dat hij de NAVO zover krijgt om daar grootscheeps te helpen, die is nul.
Maar Erdogan heeft dus wel bewezen dat dit middel, dat dreigen met die grenzen, eigenlijk wel heel effectief is. Want Europa heeft dus geen keus behalve met hem in gesprek gaan.
Nee, die chantage, dat is... A, is het in de onderlinge verhoudingen is het een lastig instrument, want niemand wordt graag gechanteerd. Je moet dan mee ook nog, denk ik, even kijken naar waarmee chanteer je. Je chanteert hier met mensen. Je solt hier met migranten. En mensen die sowieso al in een hele kwetsbare positie zijn. Dus ook in die optiek is het eigenlijk ontoelaatbaar wat hij doet. Maar als je daar nu even langs kijkt voor het moment, dan is het uiteindelijk zo dat die twee niet zonder elkaar kunnen. Turkije en Europa zijn hoe dan ook op elkaar aangewezen. Dat geldt binnen de NAVO. Daar is Turkije de tweede krijgsmacht. En Turkije zit daar op een heel strategisch punt. Dus Europa kan zonder Turkije niet goed verdedigd worden. En Turkije is ook een hele belangrijke partner op allerhand gebied voor Europa. En dus ook moet daar dus een goed gesprek komen. Kijk, nu wat er gebeurt is, die relatie is heel, moet je zeggen, heel schraal geworden, een beetje kil geworden. Het is ook een hele transactionele relatie. Hè.
Een relatie dat, gebaseerd op een deal.
Precies. En dat is niet genoeg op den duur. Dus daar moet een veel constructievere, veel positievere manier gevonden worden om met Turkije om te gaan.
En het lijkt mij dat hier ook de grote slachtoffers van dit conflict zijn, die twee groepen vluchtelingen. Aan de ene kant klem tussen Turkije en Griekenland, dat ze er niet doorheen laat. En aan de andere grens eigenlijk tussen Syrië en Turkije.
Ja, je kijkt naar mogelijke oplossingen, naar spelers, naar technocratische deals. We praten over de politiek. Maar ja, uiteindelijk, bij al die gesprekken moet je nooit het oog verliezen dat het hier gaat om een humanitaire ramp van de eerste orde. Dat daar nu geschoten wordt, mensen overlijden en dat daar heel veel mensen voor de zoveelste keer weer op de vlucht zijn, gewoon om het vege lijf te redden.
Wat gaat hier dan een oplossing kunnen zijn? Is dat Europa dat inbindt, dat enigszins toegeeft aan Erdogan? Of wordt het spel zo hard gespeeld dat op een gegeven moment gehoopt wordt dat Erdogan zegt, oké, we houden het bij de oude deal, het is goed.
Ik denk dat het uiteindelijk een combinatie zal moeten zijn van een royaler en ruimhartiger EU aan de ene kant. En dat er toch op den duur gewerkt moet worden aan een veel betere relatie met Turkije. Daarmee is het Syrische vluchtelingenprobleem nog niet opgelost. Maar dat zou wel alvast een stuk helpen.
En denk jij dat dat bezoek van Erdogan aan Brussel daar een eerste stap in is geweest? Of gaat dit gewoon nog een hele tijd duren met al die vluchtelingen die daar eigenlijk klem zitten tussen deze geopolitieke strijd?
Ik denk dat het nog een hele tijd gaat duren voordat dit probleem van tafel is. We zullen daar nog vaak over spreken.
Dankjewel, Michel.
Alsjeblieft.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.